Ik zie jullie denken, goh Stef, wat zie je er fris uit met je oranje jasje. Ja, ik geloof er nog steeds in, jongens. We zitten op het winnende team. Amen. Ja, Gods team. Ja, daar ga ik het vanochtend over hebben. Dus het oranje, dat gaat niet over voetbal, maar over Gods winnende team. En ik heb een titel gegeven aan de preek vanochtend. En dat is De tijd dringt, de vijgenboom bloeit. En ik wil graag met je lezen uit Matteüs hoofdstuk 24. Als je die op wil slaan met mij en met elkaar, laten we de Bijbel openen. Het heerlijk woord van God, het boek van God. Want het vertelt ons over het plan van God. Het hart van God, de gedachte van God, de wil van God. De passies van God. Ik zou bijna willen zeggen de hobby's van God. Maar ik weet niet of hij die heeft. Hoe dan ook. Matteüs hoofdstuk 24, en dan wil ik met je lezen. Vers 32. Eigenlijk iets eerder. Laat ik maar iets eerder beginnen. Vers 29. Meteen na de tijd van verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal het teken van de zoon des mensen of de mensenzoon verschijnen aan de hemel. En alle volken zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel. Bekleed met macht en grote luister. Dan zal hij zijn engelen uitzenden. En onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen van de vier windstreken bijeenbrengen. Uit die vier windstreken bijeenbrengen. Van het ene uiterste van het hemelkoepel tot het andere. En dan zegt de Heer Jezus dit. Leer van de vijgenboom deze les. Zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten wanneer je dat alles ziet. En dat alles is wat Jezus heeft besproken in het begin van dat hoofdstuk tot aan hier. Dat hij in aantocht is en heel dichtbij. Ik verzeker jullie, deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit. En dan als laatste vers, niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken. Ook de hemelse engelen en de zoon niet. Alleen de Vader weet het. Tot zover. Zie je, alles snelt vooruit richting de wederkomst van Jezus. En dan zullen alle dingen worden hersteld. Handelingen 3 vers 21. Alles zal uitlopen op de wederoprichting van alle dingen. Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting van alle dingen. En Peter spreekt daar in Handelingen 3. Kom dan tot berouw, kom dan tot bekering, opdat er tijden van verademing mogen komen voor het aangezicht van de Heer. We gaan straks zingen. Er is een dag waar al wat leeft al lang op wacht. Dan wordt je aardse tent met heerlijkheid gevuld. De doden zullen opstaan, de graven zullen opengaan. En we zullen met de Heer Jezus regeren in zijn koninkrijk. Alles loopt uit op de wederkomst van Jezus. Ik weet niet of je het wel eens hebt afgevraagd, maar hoe ver zijn we in de ontknoping, richting de ontknoping van de vaart der volkeren? Hoe ver zijn we? Wat denk je? Zou de wederkomst misschien wel eens heel erg snel na nu zijn? Zou de Heer Jezus al met zijn jas aanstaan in de hemel? Zeggen, Vader, laat me naar beneden snellen, mijn volk Israël nemen. Laat me mijn armen slaan om hen heen. Wat denk je? Zouden we er heel dichtbij zijn? Zou het misschien wel eens morgen kunnen gebeuren? Vandaag kunnen gebeuren? Hoe ver zijn we? En hoe dicht zijn we erbij? Ik wil je vanochtend 5 suggesties geven. En ik zei van de week nog tegen Mirjam, ik noem het geen stellingen. Want ik ben niet stellig, ik noem het suggesties. Ik wil je 5 tekenen geven. Ik heb ze gegroepeerd bij elkaar. 5 dingen misschien om straks bij de koffie of in de zomer of straks als je thuis bent eens over na te denken. En je zou eigenlijk Matteüs 24 en 25 moeten lezen. Jezus reden op de Olijfberg omdat hij spreekt over de laatste dingen, de tijden van het einde en ook de ontknoping van de wereldgeschiedenis. In Matteüs 24 heeft hij het over een aantal tekenen. Ik heb je 5 suggesties voor je. En ik noem het suggesties. Ontstellingen roepen vaak weer antistellingen op. Ja maar, het is niet mijn doel vanochtend om een ja maar bij je op te wekken. Die mag er zijn. Maar vooral om eens na te denken, ook als gemeente. Waar staan wij in de richting richting de ontknoping van de wereldgeschiedenis. Het eerste is, allereerst, de vijgenboom bloeit. Leer dan van de vijgenboom deze les. Let op de vijgenboom. De vijgenboom bloeit. Het Joodse volk keert terug naar het land dat God Abraham en de vaderen heeft beloofd. Waar Mozes met hen uit Egypte naartoe ging. Waar Jozua het land met het volk inging. In Jozua hoofdstuk 2, Jericho, waar hij het land nam. Het volk keert terug naar het land dat God aan hen heeft beloofd. De vijgenboom bloeit. En dan zeggen de Messiaanse Joden in Israël, oh, dat zijn wij, vanwege Hosea 9, vers 10. Ik heb vanochtend een heleboel bijbelteksten voor je. Dus ik ben even de mitrailleur vanochtend. En als je de aantekeningen wilt, dan krijg je die van mij vanochtend. Maar dat zijn wij, zeggen de Messiaanse Joden. Hosea 9, vers 10. Dan zegt de profeet dat God zegt, ik vond jullie vaderen als vroege vijgen aan de vijgenboom. Die vijgenboom zal bloeien, al zou de vijgenboom niet bloeien, zegt Habakuk, toch? Ik zong dat als tiener vroeger, heb je misschien ook wel gezongen. Al zou de vijgenboom niet bloeien. Habakuk 3, vers 17, een prachtige tekst uit de Bijbel. En ik hou van Habakuk. Zie, in het Hebreeuws betekent zijn naam namelijk een huk. Zijn naam betekent omhelzing. Amen. En dan vragen ze natuurlijk, wie omhelst nou wie? Omhelst Habakuk wat God gaat doen? Of omhelst God opnieuw het volk Israël en het volk van Juda? Zie, ken je het verhaal van Habakuk? Habakuk die worstelt. Habakuk worstelt. Eigenlijk is het boek Habakuk een boek dat ergens in het publieke domein is gekomen. Het was eigenlijk een privé dagboek waar hij zijn worstelingen, zijn memoires aan het dagboek toevertrouwt. Habakuk die worstelt. Hij zegt tegen zichzelf en tegen God, waar bent u toch? Waarom doet u niks aan het kwaad dat in de wereld is? Waarom grijpt u nou niet in het onrecht en de zonde en de ellende die ik om mij heen zie en de corruptie die er is in Jeruzalem en in Juda? Waarom doet u toch niks? Uw ogen, zegt Habakuk, zijn toch te rein om al dat onrecht aan te zien? En dan zegt God, ja, maar wacht even. Ik doe wel eens degelijk wat. En dan denk je, nou, Habakuk blij. God zegt, ik zal een volk brengen uit het noorden, een regeerder uit het noorden. En die zal jouw volk over de knie leggen en die zal ik gebruiken om mijn volk, Juda, Israël, te tuchtigen om de zonde die ze hebben gedaan. En ze zullen in ballingschap gaan. En dan zou je zeggen, nou, Habakuk blij. Oké, u doet wat aan het kwaad dat ik om me heen zie. Maar nee, dan wordt Habakuk nog bozer. Eigenlijk zegt Habakuk tegen de Heere God, maar dat kunt u toch niet maken. U kunt toch niet een volk dat onreiner is dan wij, een volk dat heiliger en rechtvaardiger is dan zij, kunt u toch niet gebruiken om ons over de knie te leggen? Ja, maar God die slaat met kromme stokken hele rechte slagen. God kan zelfs de goddeloze misschien wel gebruiken om de rechtvaardige op scherp te zetten. Amen. En dan zegt Habakuk, en God zegt daar dan, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Habakuk hoofdstuk 2 vers 4, en dat is Genesis 15 vers 6, wordt daar herhaald. Lees het maar. Dan zegt Habakuk, dan zegt God, ik zal hen gebruiken, maar dan zegt God erachteraan, en daarna zal ik ook hem over de knie leggen. Daarna zal ik ook afrekenen met hem, dat volk, die man die zo trots is, de Babyloniërs die zullen komen, die zullen jullie over de knie leggen. Maar daarna kom ik, dan stap ik op het toneel en dan zal ik ook de Babyloniërs over de knie leggen. En alles zal dan goed komen. En Habakuk 3, die reageert dan op de boodschap van de Heere God en die werpt zich bijna voorover, dat staat er niet, maar dat stel ik me zo voor. En dan zegt hij, al zou de vijgenboom niet bloeien, Israël. Goedemorgen. Nochtans zal ik juichen in de Heere mijn God. Al zou de vijgenboom niet bloeien. En de Heer Jezus zegt dan hier in Matthäus 24 vers 32. Let op de vijgenboom. Denk je dat Gods hart nog bonst voor Israël? Ook vandaag? Denk je? Welke tekst zou je dan aanhalen? Gods hart dat bonst voor Israël. Ik denk aan Jeremia 31, vers 20. Is Efraïm mij een lievelingszoon, een troetelkind, dat telkens wanneer ik spreek, gedurig weder aan hem denken moet. Ik kan je niet uit mijn gedachten krijgen, Efraïm. Ik denk aan Jesaja 54, vers 7 tot 9. Daar zegt God, voor een ogenblik heb ik mijn aangezicht van je afgewend. Voor een ogenblik in mijn toorn heb ik weggekeken en heb ik dingen toegestaan die jou zijn overkomen. Maar met eeuwig ontfermen zal ik je weer opnieuw tot mij trekken. Ik zal mijn aangezicht weer opnieuw tot je keren en je zult weer van mij zijn. En dan zegt God erachteraan in vers 9, en het zal zijn als in de dagen van Noach. Ik zal een nieuw verbond, een eeuwig verbond met je sluiten, zegt Jeremia 31 vers 31 tot 34 en Ezekiel 36 vers 25 tot 27. Sleutelteksten die je eigenlijk op maandags mee zou moeten nemen als je naar je werk gaat. Sleutelteksten in de Bijbel waar je mee wakker wilt worden. En ik zal opnieuw je tot mij trekken. En er zal zijn nooit meer de tijden van Noach. Er zal herstel zijn. Ik denk aan Ezekiel 16. Prachtig hoofdstuk over God. Gods hart voor Jeruzalem. Ezekiel 16. Zegt God daar, Jeruzalem, Jeruzalem. Je was als een baby die was weggeworpen in het veld. En je lag daar eenzaam en alleen te trappelen in je eigen bloed. Je vader was die Amoriet en je moeder was een Hetiet. En je lag daar te trappelen in het veld. Je navelstreng was niet doorgeknipt. Je was niet met water gewassen en je was niet met zout ingewreven. En je was niet in doeken gewikkeld. En je lag daar te trappelen in je eigen bloed. En Jeruzalem, niemand ontfermde zich over jou. Niemand bekommerde zich om jouw lot, Jeruzalem. En je trappelde daar in je eigen bloed. En je lag daar alleen. Als een baby weggeworpen in het veld, Jeruzalem. Maar toen kwam ik voorbij, zegt God dan. Daarachteraan door de profeet. Toen kwam ik voorbij. En ik sloeg mijn armen om je heen. En ik waste je. Ik nam je aan. Ik wikkelde je in doeken. Ik wreef je in zout. Ik knipte je navelstreng door. En toen werd je van mij, zegt God daar door de profeet Ezekiel. Toen werd je van mij. En toen leerde ik je hoe het leven werkt. Toen groeide je bij mij op. En dan gaat de profeet gaat verder. En toen werd je een knappe vrouw. Met mooie borsten. Je bent een knappe vrouw met schitterend getooide kleding. Ik kleedde je in feestkleren en ik kleedde je in de heerlijkheid van mijzelf. Kleedde ik jou, toen werd je van mij, toen was je klaar voor het huwelijk. En toen trouwden wij, maar toen wilde je niet. Toen ging je naar de vreemde minnaars, toen pleegde je overspel. En je ging vreemd met de vreemde minnaars, met de goden van de Kanaanieten. En toen raakte ik je kwijt en ik wilde je nog zo graag. En ik was nog wel zo goed voor jou, Jeruzalem. En toch wilde je mij niet, maar zocht je je heil en je zekerheid bij de vreemde goden, bij de vreemde minnaars, de goden van de wereld. En dat is het God, toen werd je een hoer. God scheldt daar Jeruzalem uit voor een hoer, voor een ontuchtige vrouw. Zoals hij ook door Hosea spreekt daarover. Maar uiteindelijk eindigt het hoofdstuk en eindigt ook het boek met het herstel van Israël. Dat dal van dorre doodsbeenderen, Ezekiel 37. Het zal weer leven. De profeet sprak over de dorre doodsbeenderen. Daar waar het leven weg is, daar sprak die leven. En daar komt herstel. Ik denk aan Jesaja 49 vers 15. Hoe zou ik je ooit kunnen vergeten? Peter en Karin van Essen hebben een heel mooi lied opgenomen. Daarover staat op YouTube, kun je zien. Ze komen de afgelopen tijd al bij ons in de gemeente. Ook heel fijn om dat te zien. Fijne mensen, we heten hen ook welkom. Ze hebben een heel mooi lied geschreven. How will I forget you? Hoe kan ik je ooit vergeten? Zou een moeder ooit haar zuigeling vergeten? Zou een moeder ooit haar zuigeling... Nou, zelfs al zou zij haar zuigeling vergeten. Ik zal je niet vergeten. O Israël, o Ephraim, o Juda. Ik gooi het allemaal even op één hoop. Denk je dat God nog een plan heeft met Israël? Waar zou je naartoe gaan? Welke bijbeltekst zou je erbij pakken om dat te kunnen onderbouwen? Ik ga dan bijvoorbeeld naar Romeinen 11 vers 1. God heeft zijn volk niet verstoten. Megenoito, in het Grieks, geen zins. Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 9. Ik zou wel willen dat ik weg van Christus zou zijn voor het volk Israël. Dat zij behouden zijn ten koste van mij. Ik zou wel willen dat mijn volksgenoten de Heer Jezus kenden. God is eerst de natieën ingegaan. Zegt Handelingen hoofdstuk 15 vers 14 tot 17. God is eerst de volkeren ingegaan om zijn naam groot te maken onder De volkeren, kimi mizrach shemesh ve'ad meve'oga doshemi bagoyim amar Adonai. Malachi 1 vers 11, van waar de zon opgaat tot waar zij ondergaat, zal mijn naam groot zijn onder de volkeren, zegt de Heere. Hij is eerst de volkeren ingegaan om voor zich een volk te verzamelen vanuit de volkeren dat er ook bij hoort. God is van meet af aan, zeggen de apostelen in Handelingen hoofdstuk 15, het apostolische convent. God is van meet af aan erop bedacht geweest om voor zich een volk uit de volkeren te verzamelen. En dan, daarna, zeggen ze, zegt de profeet Amos hoofdstuk 9, zal ik terugkeren en zal ik de vervallen hut van David weer herbouwen. Juist nadat God een volk voor zich verzameld heeft, zal Israël worden hersteld. En dan zullen nog meer mensen door Israël heen en het getuigenis van Gods volk heen, zullen de Heer Jezus leren kennen. Zacharia 12 zal worden vervuld. Lieve mensen, wat een hoop voor dit volk en ook voor ons. Hij zal zijn geest van genade uitgieten. Vers 10 tot 13. Hij zal de geest van gebeden uitgieten. Ze zullen rouwklagen als over een eerstgeborene. Ze zullen de Heer Jezus, Yeshua, HaMashiach, zullen ze erkennen als de Messias die altijd voor hun was bestemd. Dus hij zal zijn geest van genade en gebeden uitgieten over dit volk. En dan zal daar iets bijzonders gebeuren. Dan zullen zij hem zien die zij doorstoken hebben. Keert de Heer Jezus terug op de berg Olijfberg in Jeruzalem? Ja, toch? Zacharia 14. Keert het volk terug, het Joodse volk terug naar Jeruzalem. Omdat de Messias hen daar wil ontmoeten, op eigen grond. De Messiaspoort waar de Heer Jezus doorheen ging. In Matthäus 21, toen die Zacharia 9 vers 9 vervulde, die Messiaspoort is dichtgemetseld. Want zelfs de moslims weten dat zijn voeten op de Olijfberg zullen staan. Zacharia 14 vers 4. Ze hebben de graven voorgelegd, want ze denken een Jood die naar beneden komt straks zal nooit zich verontreinigen door over graven te gaan. Dus we leggen de graven voor, we metselen de poort dicht. Vandaag kun je ervoor staan, maar zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En hij zal daardoor de Messiaspoort, de gouden poort zal die snellen. En dan zal die de troon van David nemen, die hem is beloofd in 2 Samuel 7 en Lucas 1 vers 32 en 33 en Jesaja 9 vers 5 en 6, wat wij op onze kerstkaarten zetten, maar niet helemaal goed afmaken. Goedemorgen, ik heb je beloofd dat ik de mitrailleur ben vanochtend, wat bijbelteksten op je af te vuren, maar zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en hij zal de troon van David nemen en dan zal hij regeren over zijn koninkrijk, wanneer het koninkrijk der hemelen naar beneden komt en Israël zal dan weer eerste zijn. En Jeruzalem zal weer de hoofdstad zijn van zijn koninkrijk. Jeruzalem, de stad van vrede. Ik heb nog veel meer teksten voor je. Als je denkt, dit is boeiend materiaal, kom dan even naar me toe. Dan geef ik je de preek. Lucas 21 vers 24, daar zou je op dinsdag mee wakker moeten worden. Jeruzalem zal vertrapt worden door de heidenen, totdat de tijden van de heidenen zijn vervuld. Vandaag de dag, als je in Jeruzalem bent, staan de bouwkranen. Staan daar hard te werken. Zijn de timmerlieden bezig. De bouwlieden zijn bezig. De metselaars, mijn vrienden, die appen me wel eens uit Israël. En zeggen, Stef, het is zo druk hier in Jeruzalem met de herbouw van de stad. Je zit met je vingers in de oren vanwege de herrie die er om je heen is. Als je in Yad Vashem komt, als je daar door Yad Vashem heen loopt. Ik weet niet of je daar wel eens bent geweest. Het Holocaust Museum, zeg maar, daar waar ze het hele verhaal vertellen van de vervolging van het Joodse volk door de geschiedenis heen. Vooral ook door de christelijke kerk met het kruis erbij. Zijn Joden massaal omgebracht. Mannen, vrouwen, kinderen, rabbijnen, iedereen. Uitgerekend Israël, het volk dat ons de Messias heeft gegeven. Waarom wij kerk hebben kunnen worden, is door de kerk die zich claimt de ware kerk van Christus te zijn vervolgd. Als je dan door Yad Vashem heen loopt en je gaat door het museum, en dan ben je daarna, ik was helemaal aangeslagen. Ik kon geen pap meer zeggen toen ik door het Yad Vashem was gekomen. Maar als je dan door de uitgang gaat, dan kijk je zo op het balkon daar bij de uitgang over het land. Dan kijk je uit over het gebied en dan zie je weer dat het leven weer terugkomt. Dat Israël weer wordt herbouwd, dat Jeruzalem wordt herbouwd, dat het volk weer wordt hersteld. Zelfs de Dode Zee wordt minder dood. Het zoutgehalte neemt af, het wemelt weer steeds meer van leven in dat land. De wijnheuvels die bloeien. Ach, dan zeg ik, waren vorig jaar in Israël. We zijn bij een wijnproeverij geweest. Weet je nog, schat? Niet te veel wijn gedronken natuurlijk. Waarom? De wijn. De wijnheuvels. Amos 9. Ze zullen weer bloeien. Amos 9. Misha 4. Zefanja 3. Schitterende hoofdstukken om eens even te lezen in de vakantie. Het zal weer bloeien in het land. God zegt dat de woestijn zal bloeien als een roos. Toen ik vroeger nog aan binnenleiden begon ik de samenkomst daar wel eens mee. En ik zag dat geestelijk, maar het gaat allereerst over het herstel van Israël. De woestijn zal bloeien als een roos. En de wijnheuvels die bloeien. En de wijn in Israël is het beeld van de glorie van God. Dus als wij drinken daar een glaasje wijn drinken, dan zeggen we legaïm op het leven. Maar dan drinken we eigenlijk op het herstel van de glorie van God en het herstel van Israël, wat daar gebeurt. En sinds 1948 zien we het herstel van Israël voor onze ogen gebeuren. Sinds 1967 is Jeruzalem de hoofdstad van de wereld. De navel van het universum wordt weer herbouwd. Amen. Preek ik goed nieuws of wat? Jezus zegt, leer dan van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn blad weer uitspruit, wanneer zijn hout week wordt, dan weet je dat de tijd nabij is van de wederkomst. Daarom leven we in zulke bijzondere tijden. Het zou wel eens kunnen dat hij er heel snel aankomt, Heer Jezus. Waarom? Omdat we het herstel van Israël zien. En ik vind het heerlijk als voorganger om in het midden van de gemeente te zijn, maar diep in mijn hart zou ik het liefste vandaag nog in het vliegtuig stappen, naar Jeruzalem reizen. Jeruzalem, de stad van de vrede. De stad van de grote koning, Matthäus 5, vers 35. Nog steeds, hij heeft Jeruzalem niet achtergelaten. En zou ik daar met het Joodse volk willen bidden, dat hebben we ook gedaan, en uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus daar op de Olijfberg. En dan wil ik er graag bij zijn. En misschien zeg je nou, we zullen eerst door de grote verdrukking gaan. Of misschien zeg je, nou, we zullen niet door de grote verdrukking gaan. Dat laat ik in het midden. Maar wat ik weet is dat God uit is op Israël. Dat zijn hart nog steeds bonst voor het Joodse volk. Dat hij hen nog steeds aan zijn boezem wil drukken. En als ik daaraan kan bijdragen, dan zal ik het doen. Jullie ook of niet? Ja. Sommigen van jullie hebben wel eens commentaar dat ik het Hebreeuws in mijn preken noem. Ben je daar dan trots op? Krijg ik wel eens een mail. Eigenlijk best heel naar vind ik dat. Ik begrijp het ook wel. Maar laatst sprak ik spontaan hier Psalm 1, de eerste verse. Hasrea is, Shelo, Lachbe, Tzadre, Shaim. Ja, het komt toch echt uit Israël. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. En toen kwam er een Joodse vrouw naar me toe, en dat wist ik niet. Ze stond hier vooraan, zoals bij ons ook bij de picknicks. Ze stak haar hand uit, ze zegt hallo. Ze zegt, your Hebrew is perfect. Jouw Hebreeuws is volmaakt, zegt ze. Ik zeg, oh, dankjewel. Wat goed om dat te horen. Ik zeg, studeer je ook Hebreeuws? Nee, zegt ze, ik kom uit Israël. Ik zeg, oh, ben je Joods? Ja, zegt ze. En ze zegt, ik vond het zo fijn om mijn eigen moederstaal eens te horen in de gemeente. Dat iemand gewoon Hebreeuws spreekt. Het raakte me. Glorie. Amen. Goed nieuws of wat? Ja, het is mooi om Hebreeuws en Grieks te kunnen lezen. Waarom? Omdat het de taal is waarin God zijn openbaring heeft gegeven. Tweede. We hebben Jezus' opdracht vervuld, of bijna vervuld, om het evangelie naar de uithoeken van de aarde te brengen. De zendingstheologen vertellen ons al sinds de jaren 80 dat het in onze generatie mogelijk is om heel de wereld bekend te hebben gemaakt met de naam van Jezus. In Matthäus 24, vers 14, daar zegt Jezus door Matthäus 24, vers 14 heen tegen zijn discipelen. Hij zegt, dit evangelie zal verkondigd worden tot aan de uiteinde der aarde. En dan zal het einde gekomen zijn. Bijna alle volkeren zijn bereikt met het evangelie. Jezus wordt bekend onder de natieën. En we weten inmiddels ook vanuit de statistieken hoeveel verschillende etna, bevolkingsgroepen, volkeren er zijn in de wereld. Zo'n 14.000. Ik heb de statistiek voor je. Als je die wil krijgen, dan geef ik je die. We weten dat het zo'n 14.000 etna zijn. En we weten ook dat in de afgelopen 200 jaar, sinds William Carey begonnen is als de vader van de moderne zending, de protestantse zending, om het evangelie weer te brengen naar de volkeren, in plaats van in de kerk na te denken over wat we nou geloven, eruit te gaan en datgene wat we geloven te brengen naar de natieën, zodat ook de natieën met de Heer Jezus in aanraking komen. En hij ging zelf als eerste naar India. William Carey, de vader van de moderne zending. Sinds hem, 200 jaar geleden, gaat de curve van het aantal bereikte volkeren bijna verticaal omhoog. Ik heb hem thuis in mijn computer zitten. Als je hem wilt, kun je hem krijgen. We zijn er bijna. We hebben sinds hem in de afgelopen 200 jaar de meeste volkeren bereikt met het evangelie van Jezus Christus. De hoop voor de natie. Er is nog maar in de statistiek een heel klein stukje op de verticale balk van de statistiek. Een heel klein stukje volkeren die we nog moeten bereiken. En de middelen worden steeds meer. Er komen steeds meer mensen die erop uitgaan. De wereld wordt steeds meer, ondanks alle ellende, gegrepen door het evangelie van Jezus Christus. De geest van God raast, zeg ik wel eens, op dit moment over de aarde. Er wordt in Afrika en Azië niet gesproken over het aantal bekeringen per dag, maar over het aantal gemeentes dat wordt geboren per dag, omdat mensen, zoveel mensen tot bekering komen. Ghana is bijna helemaal christelijk land. Mijn vrienden van Vinesong, ik hoop dat ze hier nog een keer op kunnen treden. Vinesong, dat is de schrijver van Vrede als een rivier en Bron van levend water ontspringt nu in mij. Liederen die in opwekking staan. Vinesong, die treedt soms op voor 1,5 of 2 miljoen mensen in Afrika. Zoveel mensen komen op Jezus af. De kerk van Mongolië zendt op dit moment de meeste zendelingen uit per hoofd van de kerk, zeg maar. En de kerk van Mongolië heeft als visie om langs de oude Chinese route te gaan en de fakkel van het evangelie terug te brengen naar Jeruzalem. Ze zeggen, de evangelie is al de hele wereld overgegaan. En wij gaan terug, wij gaan de fakkel terugbrengen naar waar het evangelie begon, namelijk in Jeruzalem. We zullen teruggaan naar waar het allemaal begon en we willen de taak van Jezus voleindigen. We hadden vorig jaar Dr. Billy Wilson op de opwekkingsconferentie. Ik kijk even naar jou, Carlino. En hij zit in 2033, de 2000-jarige verjaardag van Jezus, willen we iedere wereldbewoner over Jezus hebben verteld. Goedemorgen. Dat is geweldig. 2000 jaar later. Je zou kunnen zeggen, misschien bij God wel 2 dagen later. Ga je uit in de oogst? Zullen wij uitgaan in de oogst? Ook hier in Apeldoorn, met Edgar en Sanne, met Andrew en Alicia en met Kees de Hugger, die geloof ik naar Frankrijk gaat. Kees Habbekuk noem ik hem nu. En met Peter en Karin van Essen en Elsa, hun dochter, die zat hier vorige week, vlammend van Jezus. Ze zegt, ik hou elke dag bijbelstudies, hoorde ik van Karin. Elke dag hou ik bijbelstudies met mijn vriendinnen. Op Zoom en ik hoorde van Karin dat ze zei tegen haar, je moet ook een keer aan je schoolwerk nog denken, want je moet straks overgaan naar een andere klas. Zo vol van Jezus, lieve mensen. Daar word ik nou zo blij van. Jullie toch ook of niet? Zullen we uitgaan in de oogst? Ja, hark ze naar binnen, lieve mensen. Hark de zielen die voor Jezus zijn bestemd naar binnen. Jezus zei, ga heen, maak al de volken tot mijn discipelen. En ik zag een schare, zegt Johannes, uit alle volken, stammen, talen en natieën voor de troon staan en het lam aanbidden. Wycliffe zegt, we zijn aan de laatste groep vertalingen begonnen, zodat elk volk, stam, taal en natie een stuk of helemaal het evangelie in eigen taal heeft. Wauw. Het is mogelijk in onze dagen. En we willen er ook als Berea de Mate aan meewerken om het licht te zijn in Apeldoorn. Derde, de vervolging van christenen is erger dan ooit. De cijfers van Open Doors, ik zat er vanochtend nog weer eventjes op, die zijn eigenlijk verschrikkelijk. Zo'n 317 miljoen mensen, onze broers en zussen in de gemeente, maken zeer zware tot extreme vervolging mee. Daarbij komen nog een keer 48 miljoen mensen die zwaar worden vervolgd in 1 op de 7 landen in de wereld. In 1 op de 7 landen in de wereld kan een christen zijn geloof niet vrij uiten. Niet vrij beleven. Ook Israël ligt weer opnieuw onder vuur. Dus antisemitisme, antizionisme. Er zijn leuzen die oproepen tot genocide van het Joodse volk opnieuw. Jullie zullen overgeleverd worden, zegt de Heer Jezus, Matthäus 24 vers 9, aan verdrukking. En zij zullen jullie overleveren en jullie doden. En jullie zullen gehaat worden door alle volkeren. Wat een vrijheid hebben wij hier om onze Bijbel te openen vanochtend. Gaat die nog open? Wat een verdrukking is er daar. Sommige kerken in China hebben ze maar één Bijbel. En die moeten ze met de hele kerk delen. En dat doen ze. En dan krijgen ze allemaal één bladzijde. Dat lijkt me een hele klus als voorganger van zo'n kerk om het allemaal uit te leggen waar het dan over gaat. Omdat je de context van die ene bladzijde waarschijnlijk mist. Maar dan hebben ze één Bijbel. Nou, ik zat van de week stond ik voor mijn boekenkast. Ik geloof dat ik wel 20 Bijbels in mijn boekenkast heb. Dus ze moeten ook opengaan natuurlijk. Anders heb je er niks aan. Je moet ze in je boekenkast zetten. Maar wat een vrijheid hebben wij hier. Het is wel ernstig eigenlijk ook. Dat wij die vrijheid niet gebruiken om meer in onze Bijbel te lezen en die Bijbel te verkondigen. Het is vaak zo dat op de Bijbelstudies van de kerken maar heel weinig mensen afkomen. Grote kerken, 4000 mensen, komen misschien 150 mensen naar de Bijbelstudie. Als er überhaupt in het programma van de kerk nog tijd is voor Bijbelstudie. Meestal in de programma's van de kerk is er niet eens mogelijkheid nog in de drukte om Bijbelstudies te houden. En dat is ernstig, want als wij de Bijbel niet meer preken, dit boek, waar zal het geloof dan uiteindelijk nog blijven? Ik ben ervoor dat we de Bijbel preken. Ik ben ervoor opgeleid om dat te doen. Vierde. Ondanks onze corrupte natuur sinds Genesis 3 hebben we Gods opdracht sinds Genesis 1 om de aarde te vervullen, onszelf te vermenigvuldigen, de aarde onder onze regie te brengen, hebben we vervuld. We kunnen naar de maan, zeg maar. Je kunt een vlag op de maan zetten. We kunnen overal naartoe. We kunnen naar de Noordpool, we kunnen naar de Zuidpool. We kunnen verder dan de Heere God van ons heeft gevraagd. De technologische ontwikkeling, de kennis die er nu voorhanden is, is enorm. We weten meer dan we ooit hebben geweten. En het wordt er zoveel meer in de wetenschap dat we weten, dat zelfs de wetenschappers zeggen, we weten niet allemaal wat we zouden willen weten. En de vraag is of het ooit gaat lukken dat we alles zullen weten en dat we alle kennis zullen doorgronden. De relativiteitstheorie van Einstein is alweer achterhaald. Isaac Newton, in de 18e eeuw, ik dacht dat hij het was. Die zei, nou ik was, toen hij op zijn sterfbed was, zei hij, ik was als een kleine jongen die speelde met de schelpen op het strand, terwijl de grote onontdekte oceaan nog voor mij lag. Isaac Newton, die een belangrijke aandeel heeft geleverd aan de natuurkunde. Het is ongelooflijk wat we aan kennis voorhanden hebben. Het is ongelooflijk waar we toe in staat zijn. Het is ongelooflijk hoe wij met leven omgaan en om kunnen gaan. Hoe we ziektes kunnen bestrijden met de medische kennis. En toch tegelijkertijd zien we dat de voorzieningen opraken, dat de ijskappen smelten, het waterpeil stijgt en we horen steeds vaker van natuurrampen. Die Jezus ook voorspelde. Bosbranden, aardbevingen, twisters, tornado's, vulkaanuitbarstingen, sinkholes. Ben je wel eens in een sinkhole verdwenen of niet? Nee, gelukkig, prijs de Heer. Misschien dat je mooie BMW of je Mercedes er een keer in verdwijnt. Ja, de mannengroep van Freek heb ik gehoord. Die lost alle problemen op tijdens de wandelingen door het bos. Klopt dat, Freek? Bijna wel, hè? Ja, jij vertelde mij dat wij een van onze eerste ontmoetingen, wij lossen alle wereldproblemen op. Dus ik zou zeggen, ga allemaal wandelen met Freek. De oplossing van alle wereldproblemen is de wederkomst van Jezus. Zijn deze dingen de voortekenen van de wederkomst? Zouden de weeën al begonnen zijn? Vijfde. De wereld wordt er niet beter op. Is dat waar? Ik praat wel eens met mijn vader, die is 89 geworden vorige maand. En hij zegt, het wordt er niet beter op, joh. De wereld is harder geworden. Verharding van de samenleving. Is die onomkeerbaar, denk je? Groepen die tegenover elkaar staan. Polarisatie in het parlement. Ik heb zitten kijken naar het nieuwe kabinet dat we in Nederland hebben. Dat bezig is en dat gelijk bij de eerste debat al werd afgeslacht, bijna. Werd bekritiseerd links tegenover rechts. Een minister van Onderwijs, Eppo Bruins, die mag ik persoonlijk kennen. Die zat bij ons op de bank een paar jaar geleden, omdat ik hem kende vanuit de gemeente in Ermelo, waar ik voorgaand oudste was. En ik heb hem tijdens het debat een appje gestuurd, terwijl hij daar zat. Ik zei, ik bid voor jullie. Bidden we nog voor onze regering? Ik bid voor jullie. En ik bid dat het gezag van God terugkomt in ons parlement. Het debat wordt steeds harder. Het taalgebruik wordt steeds grover. Misschien dat je denkt, nou Steffi, je wordt oud. Ik geloof dat het echt zo is. De gezagloosheid neemt toe. De respectloosheid, wetteloosheid, wantrouwen in de overheid. Misschien herken je dat ook wel in je eigen leven. Dat je voor de overheid werkt en dat je wantrouwen merkt. Achterdocht, ambulancepersoneel wordt tegenwoordig aangevallen. Moeten zich bijna bewapenen. Hulpverleners die goed doen, die krijgen met agressie te maken. De wetsverachting, zegt Jezus, zal toenemen, waardoor de liefde zal verkillen. En die liefde daar in de grondtekst is de agape-liefde van God. Het is niet de menselijke liefde. Het is niet de geborgenheid liefde die we tussen mensen hebben. Maar de agape, de heilige liefde van God zal verkillen. Je hebt de wet nodig, zou je kunnen zeggen, om bij die liefde van God uit te komen. De wet heeft niet afgedaan. De wet is nog steeds van kracht. Daar zullen we het nog wel eens een keertje over kunnen hebben. De wet kan ons niet behouden en de wet heeft de kracht niet om ons te helpen Jezus te volgen. Maar de wet geeft ons nog steeds de normen van God en de waarden van God. En Gods wil voor ons vertolkt het, zodat we weten waar we aan toe zijn. Het humanisme, dat grijpt om zich heen. Mensenrechten komen centraal te staan. Er is zoiets als de woke-beweging. Ik weet het, ik noem heel veel dingen op. Maar het is werkelijkheid van vandaag. 1 Timotheus 4, daar zegt Paulus, de geest zegt nadrukkelijk dat in de laatste dagen er leraars zullen komen die mensen voor zichzelf zullen aanstellen en dat ze jullie dingen zullen verkondigen, dwalingen die niet uit de geest van God zijn. En vandaag de dag, als ik zo door het land reis en met mensen praat en naar mensen mag luisteren, dan kom ik allerlei verschillende godsbeelden tegen. Het is triest. Wij hebben ons eigen godsbeeld gecreëerd. Wij willen het liefst dat de Heere God is zoals ons uitkomt. En dan moet je oppassen. Wij denken ook altijd dat God het met ons eens is. Dat denk ik ook. Maar misschien dat God zegt, maar ik ben het niet met jou oneens, Stef. Ik hou toch van je, maar ik wil tot je spreken. Maar wij willen graag dat de Heere God is zoals wij willen dat hij is. En dan past hij in onze denkkaders. Maar God zegt, ja, maar ik ben toch veel groter dan jouw denkkader, Stef. Je komt allerlei verschillende Jezussen tegen in het land. Er zijn allerlei verschillende Jezussen in omloop. Je hebt bijvoorbeeld de feministische Jezus. De feministische Jezus die is zeg maar lid van de vrouwenbeweging. Het verbond van huisvrouwen. Dat is geloof ik opgeheven. Dat bestaat niet meer, toch? Of wel? De emancipatie van de vrouw was het einde van het verbond van huisvrouwen. De vereniging van het verbond van huisvrouwen. Die leerde je onderwijs dat Jezus is gekomen om de vrouw te bevrijden van de onderdrukking door de man. Dat zou misschien best kunnen. Misschien dat je als vrouw denkt, amen. Ik heb hier ook nog iets als de welvaarts-Jezus. Die helpt je aan je Ferrari, alsof God een febo-automaat is. En je de gehaktbal van je genezing uit hem plukt met de euro van je gebed en je geloof. De welvaarts-Jezus waarbij welvaart centraal staat in plaats van de Jezus die hij werkelijk is. Dan heb je nog de welzijns-Jezus. De welzijns-Jezus van het westers denken, alsof God een grote psycholoog is. Onderzoek heeft uitgewezen dat de gemiddelde Amerikaanse tiener, twenner, God ziet als een soort combinatie, een combi van een goddelijke butler en een kosmische therapeut. Dat is een hele andere God dan die ik lees in de Bijbel. Hij wil ons goed doen, maar wij staan niet centraal. Hij staat centraal. Wij zijn ook niet de hoop van de wereld. Jezus is de hoop van de wereld. En dan hebben we nog het evangelie van de zelfontplooiing. Alsof het kruis een talentenjacht is. Alsof het kruis de plek is waar God je verborgen potentieel weer terugrooft. Ja, je was geroepen om een koning te zijn. Genesis hoofdstuk 1. Maar ik roof je terug en ik wil je koningschap weer herstellen. Ja, maar daar zijn we nog niet. De kruis is het plek waar je sterft aan jezelf. De kruis is de plek waar je tot overgave komt. En God zegt niet in de eerste plaats, jullie zijn koningen. Nee, God zegt in de eerste plaats, jullie zijn zondaars. En je hebt de redding van Jezus is nodig om werkelijk te worden wie je geroepen bent om te zijn. Vandaag de dag kom ik wel eens ook de humanistische Jezus tegen van een soort cultuurchristendom. De Jezus die lid is van D66. Alles is liefde. Weet je dat onze regering op onze scholen toestaat dat er onderwezen wordt dat je gewoon als man met een man kunt gaan en als vrouw met een vrouw, dat dat normaal is en dat ook groepsseks normaal is? Poef, dat is heftig. Het zijn dingen die Leviticus 18 verbiedt. Daar staat de doodstraf op, volgens Leviticus 20. Ik denk een paar maanden geleden zat ik op Facebook. Toen zag ik hoe een meisje bezig was met een paard. Wat een smerigheid, lieve mensen. Gaat het wel goed? Volgens mij niet. De demonische geesten die springen je huiskamer binnen als je je met die dingen inlaat. Paulus zegt in 2 Korinthe 11, hebben jullie soms een andere Jezus? Hebben jullie soms een andere geest ontvangen? Een ander evangelie dan het evangelie dat wij jullie gebracht hebben? Is de humanistische geest, denk ik wel eens in de kerk, de voorloper van de antichrist, zoals Johannes de Doper de voorloper was van Jezus? Zijn onze kerken misschien inmiddels niet een beetje te veel de theaters geworden en de sprekers daarbinnen de entertainers van een christendom zonder kruis en een religie zonder bekering? De boodschap van het evangelie dat de apostelen ons predikten was: bekeer je, kom tot berouw en bekering. Dat alles anders wordt, dat je anders gaat denken, metanoia. Dat je hele andere gezindheid krijgt. En dat het dan in die gezindheid niet meer om jou draait, maar om de Heere God. Dat het niet meer om jouw zelfontplooiing draait, maar om de eer van God te prediken onder de natie. Om de eer van God te zijn en de eer van God te worden. En de heiligheid en de rechtvaardigheid van God te worden op de aarde. Dat is best een ernstige boodschap die ik misschien vanochtend breng. Maar ik geloof dat het een Bijbelse boodschap is. En ik hoop dat je het daarmee met me eens bent. Ik ga afsluiten. Matteüs 25. Het hoofdstuk dat na Matteüs 24 komt. Dan vertelt de Heer Jezus 3 gelijkenissen. En die 3 gelijkenissen gaan over hoe hij hoopt dat wij bezig zullen zijn wanneer de wederkomst daar straks is. En dan zegt hij: ik hoop dat ik je zo zal vinden als ik in deze 3 gelijkenissen aan je kenbaar maak. Ben je er klaar voor die wederkomst? Hoe weet je of je de wederkomst nog verwacht? Nou, als je betrokken bent bij deze 3 verhalen die hij daar vertelt. En het eerste verhaal in Matteüs 25 is het verhaal van de wijze en de dwaze maagden. De eerste gelijkenis, de gelijkenis van de maagden of de meisjes. En hij zegt in die gelijkenis: de bruidegom komt. Ben je klaar voor de grote bruiloft van het lam? Ben je een wijze maagd of ben je een dwaze maagd? Heb je nog olie in je lamp? Sta je nog in de hens voor de Heer Jezus? Vlam je voor hem? Verwacht je hem nog? Of ben je helemaal door de waan van de dag genomen? En dan de tweede gelijkenis die jij vertelt is de gelijkenis van de talenten. In die gelijkenis zegt hij: de koning komt. Ben je klaar om met mij te regeren in mijn koninkrijk? Over steden, dorpen, straten, hele gebieden. Ben je nu al aan de gang met de talenten die ik je heb gegeven? Alles wat je van mij hebt gekregen, ben je daar al mee aan de gang? Ben je nu al aan het oefenen voor de regie die je straks zult hebben, die ik je zal geven over een stad of over een dorp? En mag ik de koning zijn nu al van jouw hart? Mag jouw hart van mij zijn? Mag ik zetelen, niet alleen op je lofprijs en aanbidding, maar vooral in de dieptes van jouw wezen over jouw eigen hart. En dan de derde. De gelijkenis van de schapen en de bokken. Hij zegt: de rechter komt. Ben je klaar voor de grote kosmologische rechtszaak? Wanneer ik de volkeren zal oordelen over wat zij hebben uitgespookt. Wanneer ik de volkeren zal oordelen wat ze mijn volk Israël hebben aangedaan. Ben je klaar voor de grote rechtszaak? Wanneer ik een afrekening ga houden. En dan is de vraag: ben je een schaap of ben je een bok? Er zijn schaapachtige bokken en er zijn bokachtige schapen. Ja, wij voorgangers denken vaak dat sommige gemeenteleden die lastig zijn, zijn zeg maar de bokken. En de makkelijke gemeenteleden die zijn de schapen. Maar dat is niet, dan wordt die gelijkenis gebruikt. Ik doe dat zelf liever niet. Want er zijn schaapachtige bokken en er zijn bokachtige schapen. Maar de vraag is, ben je een schaap of ben je een bok? Luister je naar de stem van de herder? Ben je een schaap van de herder of ben je een bok van de boze, van de duivel? Dat is een hele scherpe vraag. Luister je naar de stem van de herder, staat er. En hoe weet je dan of je van de herder bent? Als je doet wat hij van je vraagt. En dan gaat het over wie dorst heeft, heb je die te drinken gegeven? Wie honger heeft, heb je die te eten gegeven? Wie in de gevangenis zat, heb je die opgezocht? Heb je bewogenheid voor je medemens om je heen en zorg je voor hen? Ben je er voor die ander? Zelfs als je het aan de geringste van deze hebt gedaan, zegt de Heer Jezus, heb je het aan mij gedaan. Ik heb wel eens de indruk dat de geringste van deze toch het Joodse volk is. Ik sluit af met een vraag. Misschien is het een mooie vraag om de zomer eens mee in te gaan en door te gaan. Dus over na te denken als je straks in de Dordogne op bij je tent zit of in je caravan slaapt. Of als je nadenkt over dingen, de dingen van God. Dan ben je nog in step met Jezus. Doe je nog wat hij van je vraagt? Ben je nog betrokken met datgene waar hij betrokken bij is? Brandt je hart nog voor Jezus? En is er misschien iets in je leven wat je in orde moet maken? Is er iets wat je recht moet zetten? Als de Heer Jezus vanavond zou komen, hoe zal hij jou vinden? Ben je dan klaar voor hem? Vader, vanochtend heb ik uw woord gesproken. En ik geloof dat het uw woord is. En ik wil vanochtend het in ons midden leggen. Dat het ons zal raken. Dat het ons bezig zal houden. Vader, dat we er 's nachts niet van kunnen slapen. Dat u 's nachts ons het oor wekt, zoals Job zegt. Dat u tot ons spreekt. In de stilte, in de rust. En dat u onze deur klopt. En dat u met ons spreekt over deze dingen in ons eigen leven. Heer Jezus, wij verwachten u. We zeggen als bruid met de geest, kom Heer Jezus. Kom. Wij hongeren en wij dorsten naar uw komst, dat u alle dingen recht maakt. Maar vandaag zeggen we, kom in ons hart, kom in ons leven, zet recht wat krom is. Trek ons terug naar uzelf, in Jezus' naam. Amen. Amen. De Heer zegen je.